Gemeente, namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen voor u. Allereerst de collecten van deze zondag. Er zijn drie rondgangen. De eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor de zending, het derde voor het orgelfonds. En dan zijn de busjes bij de uitgang bestemd voor het adoptiefonds. Wij heten zuster A, Anneke Glasbergen-Strijd, Sasbergen 13, De Zilk, en haar beide kinderen Corné en Laura van harte welkom in de gemeente. Ze zijn overgekomen vanuit de samenwerkingsgemeente van Lisse. Na deze dienst is er in de zaal gelegenheid om met elkaar een bakje koffie, thee of fris te ontmoeten. Ook gasten in ons midden zijn daarvoor van harte uitgenodigd. Tot zover de afkondigingen namens uw kerkenraad. Voor zover van toepassing, Deo Volente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen psalm 84 van deze psalm. Het eerste en het vijfde vers. Psalm die spreekt van het verlangen om in het huis van de Heren te komen. Hoe branden mijn genegen heen om 's Heren voorhof in te treden. Psalm 84, het eerste en het vijfde vers. Thank you. We luisteren naar de wet van de Heere, onze God. En daarna zingen we uit Psalm 106, het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Die woorden op je in laat werken en als je dat zingt, wat is dat? God op het hoogst misdaan hebben. Maar we eerlijk luisteren naar de wet van de Heere. Daar is dat waar we bij bepaald worden. Tegen God die ons geschapen heeft en zijn goede geboden gezondigd te hebben. En dan beleiden we dat niet alleen van onszelf, maar dan vervolgt er ook nog op, ja, wij en onze vaderen tevens. Het is de geschiedenis van de mensheid sinds Adam. Dat beleiden we met het zingen van Psalm 106, het vierde vers, nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden van de Heere, onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Van de Heere deze morgen in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas hoofdstuk 4 en dan daaruit de versen 14 tot en met 30. Lucas 4, de versen 14 tot en met 30. En we lezen daar het woord van de Heere als volgt. En Jezus keerde wederom door de kracht van de geest naar Galilea. En het gerucht van hem ging uit door het gehele omliggende land. En hij leerde in hun synagogen en werd van allen geprezen. En hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was. En ging, naar zijn gewoonte, op de dag van de Sabbat in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was: de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van harte, om de gevangenen te prediken loslaten en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heeren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden: is deze niet de zoon van Jozef? En hij zei tot hen: gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: medicijnmeester, genees uzelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zei: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land, en tot geene van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. Zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs op de welke hun stad gebouwd was, om hem van hun steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Tot zover. Laten wij de Heere bidden om de onmisbare hulp en leiding van zijn geest in deze eredienst. Mag ik u voorgaan. Heren, hoe branden mijn genegenheden om 's Heren voor of in te treden. Die woorden zongen we aan het begin van deze dienst als een belijdenis dat het met vreugde is dat wij op deze plek, dit kerkgebouw, door u bijeengebracht zijn. Dat het een zaak van vreugde is om samen te komen met de gemeente, om samen te komen rond uw woord. En Heren, dat is het ook. Een voorrecht en een zegen, een zaak van vreugde. We danken u daarvoor. Danken u daar in het bijzonder voor, Heren, met de familie Glasbergenstrijd, die nu ook onderdeel van de gemeente mag zijn, nu ze ook welkom zijn geheten. We danken u daarvoor, Heren, met gasten in ons midden. We danken u daarvoor met zij die thuis meeluisteren en zo met ons verbonden zijn. We danken u, Heren, dat we de gezondheid en de kracht hadden om vanmorgen de gang naar de kerk te maken. U brengt ons samen. Heren, wat een reden tot eerbiedige dank en lof voor u de God van hemel en aarde. En toch lijken ze niet alleen met dankbaarheid en vreugde dat wij uw huis binnenkomen. Maar daar is ook het schuldbesef. Daar is ook de belijdenis van zonde, van ongerechtigheid. U hebt ons immers de 10 geboden weer doen horen. En ook nadat we dat gehoord hebben, hebben wij belijdend gezongen. Maar nu de belijdenis van schuld. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij hebben u, Heere, op het hoogst misdaan. We bidden dat u dat ook diep in ons hart plant. Dat schuldbesef. Ook waren we misschien de woorden zongen zonder erover na te denken. Waren we misschien maar wat mee mompelden. Maar de diepte ervan niet kende. Ook niet wilde kennen misschien. Maar het is realiteit, uw woord zegt het ons. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij staan schuldig tegenover u, Heer. En hebben uw oordeel. De eeuwige verdoemenis daarom verdient. We belijden u dat. Maar we bidden, Heer, juist met die belijdenis klinkt dat u met uw evangelie tot ons komt vanmorgen. Dat u ons spreekt van de Heere Jezus Christus. Uw goddelijke antwoord op de verlorenheid van ons mens. We bidden dat u laat verkondigen zijn kruisdood. Opdat wij, Heere, door het geloof in hem, op grond van dat kruisoffer vergeving mogen ontvangen. We bidden, Heer, dat het zo mag komen tot de belijdenis van u, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, als de God die leven is en leven geeft. Trouwe Heer, wilt u daarvoor zelf alles geven wat nodig is? Want Heer, zonder uw zegen zal het vanmorgen niet gaan. In het spreken niet, in het luisteren niet. Uw geest moet erin meekomen die onze oren opent en ook ons hart opent. Wilt u krachtig werken in ons midden door uw geest. Laat uw woord verkondigd worden in overeenstemming met uw heilige wil. En maak het zo, Heere, in deze dienst. Dat zondaren zalig wordt. En uw naam verheerlijkt wordt. Dat we, Heere, die vreugde die we mochten belijden aan het begin van deze dienst. Hoe brandde mijn genegen heen om zeer of voor of in te trainen. Dat die vreugde in deze dienst tot hemelse hoogte mag stijgen. Gedenkt u, Heere, de gemeente als geheel. Bidden voor hen die te maken hebben met zorgen, met ziekte. Zij die spanningen kennen in huwelijk of gezin. Zij die het verdriet ervaren over lege plaatsen die geslagen zijn, korter of langer geleden. U kent ons, Heer. U weet wat nodig is. Ook voor het leven van elke dag. Wil uw troost, uw kracht ons nooit onthouden. En wat mogelijk is, Heer, wilt u in moeilijke situaties ook nog een keer ten goede geven. Gedenkt u, Heere, de broeders van de kerkenraad. Geef hen alles wat nodig is om leiding te geven aan dit deel van uw kudde. Zegent u onze ambtsbroeder, dominee Den Butter, zijn vrouw, zijn gezin. Wilt u hem op deze plaats zegenen en tot een rijke zegen stellen? Gedenkt u, Heere, de gemeente, de kerkenraad ook, in deze bijzondere tijden waarin in het kerkverband zoveel aan de hand is en waarin de gemeente van Rijnsburg op dit moment ook zo'n bijzondere positie inneemt. Wilt u ook in dat licht geven wat nodig is? Wilt u, Heere, ons kerkverband gedenken? In al haar verdeeldheid. U kent de grote zorgen die er zijn over het afwijken van uiteindelijk bijbelse bepalingen en besluiten. Heere, waar nog omkeer en terugkeer mogelijk is. En bij u is dat altijd mogelijk. Wilt u het schenken? Wilt u het bewerken? En waar de verdeeldheid blijft zoals die is, Heer. Geef dan ook wijsheid om te handelen zoals gehandeld moet worden. Leid ons ook daarin door uw woord en geest. Trouwe God, wij naderen voor uw heilig aangezicht. U belijdend dat wij arme zondaren zijn. Maar ook belijdend dat u zo'n genadig en barmhartig God bent. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom, Heere, vragen wij eerbiedig, hoor ons bidden. Aanvaard onze dank voor uw zegening. Neem onze zonden genadig weg. Alleen op die ene grond van het kruisoffer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om hem alleen. Amen. We gaan zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 69 en van deze psalm het vierde vers. We lazen hoe de Heer Jezus in Nazareth, de plaats waar hij opgegroeid is, verworpen wordt. En daarom zingen we met Psalm 69 vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. Psalm 69, het vierde vers. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 95. Deze psalm het tweede en het vierde vers. En onder het naspel vindt dan ook de collecte plaats. Psalm 95, de versen 2 en 4. Straks na het amen op de verkondiging. Gemeente des Heren, gasten in ons midden. Een bekende op de preekstoel. Iemand die in de gemeente is opgegroeid, iemand die je kent van vroeger. En die gaat dan hier in Rijnsburg voor. Als dat gebeurt, dan heeft dat wat. Dan heeft dat wat moois, een stukje herkenning. Een bekende onder de bekenden. Maar een bekende op de preekstoel kan juist ook spannend worden. Het is niet vreemd om iemand op de preekstoel te hebben staan die je zelf misschien nog van vroeger kent. En andersom kan het niet spannend zijn om te preken voor mensen die jou ook hebben gekend toen je jong was. Welke herinneringen hebben ze dan aan je? En zouden ze toch niet anders naar je luisteren omdat je een oude bekende bent? Een bekende op de preekstoel. We zien vanmorgen Nazareth. Daar preekt ook iemand die voor de mensen een oude bekende is. En dat lijkt eerst heel mooi en heel bijzonder. Maar het wordt juist heel spannend. Naar die geschiedenis willen we vanmorgen luisteren. Doen dat onder het thema Terug naar Nazareth. Terug naar Nazareth. En dan letten we op twee dingen. Als eerste op de boodschap die daar klinkt. En als tweede op de reactie die dat oproept. Terug naar Nazareth. We letten op de boodschap die daar klinkt. En we letten op de reactie die dat oproept. Terug naar Nazareth. Als eerste dus de boodschap die daar klinkt. Heb je het al gezien? Jezus is er. Het geroezemoes in en rond de synagoge van Nazareth is makkelijk voor te stellen. Jezus is terug. De beroemdste zoon van Nazareth. Opgegroeid in dit kleine stadje, iedereen kent hem. De zoon van Jozef, de timmerman en van Maria. Hoe vaak heeft hij hier al niet in de synagoge gezeten? Iedereen kan, om zo te zeggen, de bank waar hij altijd zat, zo aanwijzen. Kijk, daar zat hij altijd, Jezus. De beroemde Jezus. Beroemd zeker, want hij trekt tegenwoordig het hele land door. Hij is naar het zuiden geweest, naar Judea. Hij heeft ontmoetingen gehad met die andere beroemde leraar, Johannes de Doper. En tegenwoordig trekt hij hier in het noorden rond, in Galilea. Zijn uitvalsbasis is nu Capernaum, dat vissersplaatsje aan de rand van het meer van Galilea. En daar vandaan hoor je grote verhalen over zijn preken. En zelfs de wonderen die hij daar doet. Maar laten de mensen van Galilea toch nooit vergeten dat dit de plek is waar hij is opgegroeid. Nazareth. Jezus, dat is een van ons. Wij hebben hem zien ontwikkelen tot de man die hij nu geworden is. Hier hoort hij. En nu? Nu is hij dus terug. Eindelijk terug, kun je wel zeggen. Want dat werd hoog tijd. Overal is hij, overal preekt hij, overal doet hij wonderen. Maar het begon er een beetje op te lijken dat hij zijn eigen stadje telkens aan het ontwijken was. Hier in Nazareth willen we hem ook wel eens horen. Hier in Nazareth willen we zijn wonderen ook wel eens zien. En eindelijk is het dus zover. Kijk maar, daar zit hij. In de synagoge van Nazareth. Op deze mooie Sabbatdag. Ja, daar zit hij. Jezus van Nazareth. Op de Sabbat heeft hij zijn plaats in de banken van de plaatselijke synagoge ingenomen. Zoals hij dat altijd doet. Lucas zegt het. Jezus ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge. Jezus doet dat dus altijd. Op de Sabbat naar de synagoge gaan. De plek waar gebeden wordt, waar uit de Bijbel, uit de boekrollen gelezen wordt. De plek waar gepreekt wordt, waar je de zegen van de Heere ontvangt. De Heere zegene u en hij behoede u. Het is, zegt Lucas, zijn gewoonte. Mooi toch dat de Heere Jezus dat zo laat zien. Juist in de synagoge waar hij van jongs af aan zijn plek had. De gewoonte om op de rustdag naar het huis van God te gaan. Waar de Heere gediend wordt. Waar zijn woord verkondigd wordt. Is het jouw gewoonte ook? Op de rustdag, als de gemeente samenkomt, als het woord gepreekt wordt. Als de Heere gediend wordt, dat je zegt, dan ben ik erbij. Dat is mijn gewoonte, dan wil ik erbij zijn. Nou zeg je, maar dat is toch helemaal niet goed. Het is toch helemaal niet goed om uit gewoonte naar de kerk te gaan. Nee, daar zit wel wat in. Maar er staat ook niet dat de Heere Jezus uit gewoonte naar de synagoge gaat. Er staat dat hij naar zijn gewoonte naar de synagoge gaat. En dat is toch wel iets heel anders. Kijk, een man die elke dag thuis komt uit zijn werk en dan aan zijn vrouw een kus geeft. Nou, elke dag doet hij dat. Je kunt dus zeggen, dat is zijn gewoonte. Maar als het iemand anders nou eens een keertje opvalt, hè, dat die man dat doet, en als die dan aan die man vraagt, zeg, waarom doe je dat eigenlijk? Waarom geef je nou elke dag je vrouw een kus? En als hij dan zegt, nou, dat doe ik uit gewoonte. Dan hoop ik dat zijn vrouw dat antwoord niet hoort. Een kus geven uit gewoonte. Dat is niet goed, je geeft een kus uit liefde. Maar die kus uit liefde kan vervolgens wel een goede gewoonte zijn. Dan is het geen kus uit gewoonte, maar een kus naar mijn gewoonte. Nou, de Heere Jezus gaat niet uit gewoonte naar de synagoge, maar wel naar zijn gewoonte. En wat geeft hij ons daarmee een belangrijk voorbeeld? Want wij kunnen in onze tijd over gewoontes wel een beetje praten alsof dat iets negatiefs is, hè? Een gewoonte, ja, dat is sleur, dat is iets waar je niet goed over nadenkt. Dat is zelfs iets wat beknellend kan zijn. Waarom moet dat altijd? Ik kijk liever of ik er behoefte aan heb. Ik kijk of het uitkomt. Ik kijk of het mij past. Ik kijk of ik er de energie voor heb. Nou, kijk dan eens hier. Jezus Christus, de Zoon van God, heeft de gewoonte om op de rustdag naar de synagoge te gaan. Als op de rustdag de deuren open gaan om God te dienen, dan is hij er. En dus is het van het allergrootste belang voor u en voor mij, dat wij die gewoonte ook hebben. Die gewoonte dat als de deuren van de kerk open gaan en als er gepreekt wordt, dat je er dan bent. Als een vanzelfsprekendheid. Nooit laat ik God roepen. En denk dan bij mijzelf, nou, vanmorgen blijf ik maar eens voor het gemak een keertje thuis. Nooit. Nee, want als je dat wel doet, dan kan dat zomaar je gewoonte worden. Zo staat het ook in de Bijbel. Hebreeën 10, vers 25. Laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, zoals sommigen de gewoonte hebben. Is dat misschien jouw gewoonte? De gewoonte om wel eens een kerkdienstje over te slaan. Nou, dan moet ik je vanmorgen dus ronduit zeggen. Jezus Christus heeft een andere gewoonte dan jij. En verwacht van jouw gewoonte dus ook maar geen zegen, want wie zijn plek zomaar leeg laat, die doet zichzelf schade aan en die beschadigt de gemeente ook. Christus toont een andere gewoonte. Kijk maar, daar zit hij, naar zijn gewoonte in de synagoge van Nazareth. Ja, daar zit hij. Alle andere mensen van Nazareth zien het ook. En ze zijn op dat moment vol verwachting. Want nu Jezus hier in de synagoge is, nu zal hij natuurlijk ook gaan preken. En inderdaad, kijk maar. Hij gaat al staan. In de synagoge wordt een stuk gelezen uit de 5 boeken van Mozes en een stuk uit de boeken van de profeten. Of beter gezegd, de boekrollen van de profeten. Want per Bijbelboek heb je een boekrol. En zo krijgt de Heere Jezus, als hij gaat staan, de boekrol van Jesaja aangereikt. Nou, die boekrol wordt uitgerold. Dan gaat de Heer Jezus zoeken naar het gedeelte dat hij lezen wil. Ja, daar is het. Bijna aan het einde van het Bijbelboek. De woorden van Jesaja 61. De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Prachtige boodschap over God en zijn gezalfd. Over zijn Messias, zijn Christus. De Messias van God, zo schrijft Jesaja, is gezalfd met de Heilige Geest. Hij is gezonden om het woord te verkondigen. Het evangelie, de blijde boodschap voor de armen. Genezing voor de gebrokenen van hart. Loslating voor wie gevangen is. Het zien met de ogen voor mensen die blind zijn. Verslagenen worden in vrijheid heengezonden. En dan als climax van die profetie van Jesaja, als climax, deze gezalfde van de Heere predikt het aangename jaar des Heren, het jubeljaar. Wat een boodschap, dit oud-testamentische woord. Wat een heerlijke profetie. Want die mensen die Jesaja noemt, armen, gevangenen, blinden, dat zijn stuk voor stuk woorden met een door en door geestelijke lading. Arm, door zonde en schuld. Gevangen, in de banden van de duisternis. Blind voor de Heere en het licht van zijn heil. Voor zulke mensen klinken de woorden van de profeet. De gezalfde van de Heere komt. En hij heeft op uw geestelijke armoede het antwoord van het evangelie. Hij geneest de gebrokenen van hart. Hij bevrijdt uit de macht van de duivel en de zonde. Hij opent de ogen voor de Heere en zijn heil. Hij brengt het aangename jaar des Heeren. Hij doet de heilstijd aanbreken. De Heer Jezus die woorden zo leest. En als jij vanmorgen die woorden zo hoort. Zijn dat nou woorden waar jouw hart door wordt geraakt? Arm. Gebroken van hart. Gevangen. Blind. Verslagen. Herken je jezelf erin? Beleef je het, hoe jouw leven door de zonde is toegetakeld? Hoe akelig we er in onszelf aan toe zijn, u en ik? Hoe verloren, hoe hopeloos door eigen schuld? Wat een evangelie klinkt er dan. In die oud-testamentische profetie, die in de synagoge van Nazareth door de Heere Jezus wordt voorgelezen. De schriftlezing is voorbij. De boekrol wordt weer eerbiedig dichtgerold. En aan de overste van de synagoge teruggegeven. En dan gaat de Heere Jezus zitten. Het Bijbellezen wordt namelijk staande gedaan. Het preken gebeurt zittend. De Heere Jezus gaat zitten. Alle ogen zijn op hem gericht. Die jongen die in Nazareth is opgegroeid, mensen kijken vol verwachting, starend bijna. Nu gaat hij preken, wat zal hij zeggen? Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Dat wat wij net gelezen hebben, zegt de Heere Jezus. Dat wat wij net gelezen hebben, dat ging over mij. Dat is me een preek. Dat oude woord van Jesaja, die heerlijke profetie, vol toekomst, vol hoop, vol bevrijding, vol zaligheid. Het is vervuld hier in deze synagoge, want voor u zit Jezus van Nazareth, de jongen die in uw midden is opgegroeid. Kort hiervoor is hij namelijk door Johannes de Doper gedoopt. De geest van God is in de vorm van een duif op hem neergedaald. Een stem uit de hemel heeft geklonken. Dit is mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Daar werd het zo zichtbaar. Hij is de gezalfde des Heren. Waar Jesaja al van sprak. En dus zal hij ook alles brengen
waar Jesaja ook van sprak. Hij brengt die blijde evangelieboodschap voor de armen. Voor mensen die niks hebben. Mensen die arm zijn in hun zondeschuld. En misschien ook wel arm waar het gaat om geld en spullen. Waardoor je die geestelijke armoede extra heftig beleeft. Het is het evangelie van de Zoon van God die zelf rijk was, maar die arm wilde worden om armen met goederen te vervullen. En hij brengt genezen voor gebroken harten, gebroken door schuld en schaamte. Hij liet zijn eigen hart breken, doorsteken zelfs aan het kruis. Zo brengt hij heling voor harten die door zonde en schuld gebroken zijn. En dan dat volgende woord wat Jesaja noemt. Gevangenen, mensen in geestelijke ballingschap, door hun opstandige hart, ver bij God en bij het paradijs vandaan. Jezus liet zich voor hen vastbinden. Daarna zelfs vastspijkeren. En zo maakt hij hun ketenen los. En het vierde woord wat Jesaja noemt, zij die blind zijn, zij die geen oog hebben voor de geestelijke zaken, omdat hun ogen zich altijd maar blind staren op de dingen van deze wereld. Omdat de geest des Heren op Jezus is, maakt hij door het werk van die geest hun blinde ogen ziende. En het vijfde woord, verslagenen, mensen die gebukt gaan onder zware lasten, zij die verdrukt worden, voor hen liet Jezus zich verdrukken. Zodat er voor hen een toekomst in vrijheid open gaat. Kortom, nu de Heere Jezus er is, nu breekt Gods heilstijd aan. Wat een preek is dat. Die preek van de heiland voor die mensen in de synagoge van Nazareth. Wat een preek is dat, die preek van de heiland. Voor ons hier vanmorgen. Jezus van Nazareth, die ons de oude profetieën van Jesaja laat horen. En ons daarbij aanzegt, ze zijn in mij vervuld. Hoor je hoe aangenaam die woorden klinken? Die mensen in Nazareth, ze verwonderen zich erover. Aangename woorden, zeggen ze. Je kunt het ook vertalen als woorden van genade. Woorden die van genade druipen. Dat is wat hier van de lippen van de heiland vloeit. En ze stromen naar de mensen toe. Naar arme mensen, naar gevangen mensen, naar verslagen mensen. Gods heilstijd breekt aan. In Christus ziet de God van Israël naar u. Arme zondaren. Oh. En daarom is het nou zo belangrijk, hè? Die gewoonte. Die gewoonte om te komen op de plek waar Gods woord wordt gelezen en verkondigd. Want dat is de plek waar de Heere met deze boodschap naar u toe komt. Elke zondag weer een woord voor arme mensen. Voor verslagen mensen. Voor gevangen mensen. Een woord voor hopeloos verloren zondaren zoals jij en zoals ik. Tegen zulke mensen zegt de Heere Jezus. God heeft zijn belofte vervuld. De schepper van hemel en aarde. De heilstijd aanbreek. En in mijn doorboorde handen ziet u daarvan het levende bewijs. Heden. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Heden. Nu. Daarin hoor je ook, als die profetieën nu vervuld zijn, vraag dat van de mensen ook nu om een reactie. En in de synagoge van Nazareth zien we een reactie komen. En dat brengt ons dan bij het tweede punt van de preek, de reactie die dat oproept. De reactie die dat oproept. Daar zitten die inwoners van Nazareth. De woorden van de profeet Jesaja zijn voorgelezen. De boekrol is weer opgeborgen. Met ingehouden adem wachten ze op de prediking van deze man die in hun midden is opgegroeid. En dan is dit zijn boodschap. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. De preek die de Heere Jezus gehouden heeft, heeft natuurlijk langer geduurd dan alleen die woorden. Maar het is wel de kernboodschap. Die profetie van Jesaja, dat gaat over mij. Wat moeten die inwoners van Nazareth daar nou van vinden? Die machtige Bijbelse leer. Van wat wij dan de twee naturen van Christus noemen. Dat hij volledig rechtvaardig en waarachtig mens is. En volledig en waarachtig God. Die machtige Bijbelse leer wordt voor de luisteraars in de synagoge hier getekend in dat ene onbevattelijke beeld. Jezus. De man die in ons midden is opgegroeid, die we als kind op straat zagen spelen, die we in zijn jeugd klusjes voor zijn ouders zagen doen. Hij zegt hier de gezalfde des Heren te zijn. De vervulling van die profetie van Jesaja. Bij alles wat we verder in deze geschiedenis nog zullen horen, gemeente. En alles wat je daar verder nog van vinden kunt. Ga nou eens eerst eens eerlijk naast ze zitten. Naast die mensen in Nazareth. Ga er vanmorgen eens naast zitten op die stenen bankjes in die synagoge. En zie eens onder ogen hoe onbevattelijk dit eigenlijk is. God is mens geworden. Heeft onder ons gewoond. Als een klein kereltje dat zijn eerste stapjes door Nazareth straten zet. Als opgroeiende jongeren in ons midden. En van hem wordt nu beleden dat hij God is. Dat is de zaligmaker. Dat is de zaligmaker die ook u nodig hebt. Verlossing, redding. Al dat heerlijke waar Jesaja van profeteert. U kunt het alleen ontvangen door hem. Als je op die stenen bankjes in Nazareth zit. En zo naar die prekende Jezus kijkt. Wat moet je daar nou van denken? Hoe reageren de mensen in de synagoge erop? Nou, het eerste wat ze opmerken is hoe mooi die woorden zijn. Het zijn aangename woorden, woorden vol genade. En als je dat hoort, dan denk je, nou, dat is mooi. Ze zijn door de woorden van de Heer Jezus geraakt. Ze worden aangesproken. Ze raken verwonderd. Ja, dat is mooi. Dat is een eerste reactie in die synagoge waar je blij van wordt. Maar bij het trekken van die conclusie, woorden vol genade, wordt door de mensen ook direct een vraag gesteld. Is deze niet de zoon van Jozef? Dat klinkt als een onschuldige vraag, want ja, de Heer Jezus is natuurlijk met Jozef als vader opgegroeid. Het is een vraag waar dus niks mis mee is. Nou, toch wel. Want het is de reactie op die woorden van de Heer Jezus. Die profetie over de gezalfde des Heren die de heilstijd doet aanbreken, dat gaat over mij, zegt de Heere Jezus. En waar hij dat zegt, daar zeggen de mensen dan, hij is toch de zoon van Jozef. Met andere woorden, hoe kan hij dan die woorden van Jesaja op zichzelf toepassen? En dan is die vraag een vraag van ongeloof. Wordt uitgesproken als een conclusie bij de constatering dat Jezus zulke aangename woorden, zulke woorden vol genade spreekt. Maar het laat merken, het laat proeven, we geloven hem niet. Wat de mensen in Nazareth dus eigenlijk zeggen is dit, hij kan wel prachtig preken. En die woorden, als ik er naar luister, dat raakt me ook. Maar wat hij zegt, daar doe ik uiteindelijk niks mee. En wordt het dan ook niet heel ongemakkelijk voor ons? Want misschien zitten wij vanmorgen ook wel zo in de kerk. Een mooie preek, ja, daar houden we van. En dan mag iedereen nog voor zichzelf invullen wat hij of zij dan precies een mooie preek vindt. Dan zegt de een, nou, als het veel over genade gaat of over de vreugde van het geloof. En een ander zegt, nee, ik vind het juist mooi als er scherp over de zonde wordt gesproken. Of dat er ernstig wordt gewaarschuwd. Wat je dan ook maar mooi vindt in een preek. Maar dat je, net als die mensen in Nazareth zegt, wat een mooie preek. Ik werd er echt door geraakt. Maar ik doe er niks mee. Wat zou je met die preek dan moeten doen? Wat zouden de mensen hier in Nazareth met die preek moeten doen? Wel, het is de preek van de Heere Jezus Christus die als antwoord een belijdenis vraagt. Een belijdenis van het hart. Deze belijdenis, dat die man die is opgegroeid in Nazareth, dat die man werkelijk de Zoon van God is. En dat hij het enige antwoord is op wat Jesaja noemt, mijn armoede, mijn gevangenschap, mijn gebrokenheid. De preek die de heiland houdt vraagt om de erkenning dat Jezus van Nazareth de zaligmaker is. En dat ik een arme en verdoemde zondaar ben, die in hem alleen mijn redding vinden kan. Deze preek vraagt van de mensen in de synagoge de reactie dat ze hem zo belijden. Dat ze zo hun leven in zijn dienst zullen besteden. Dat ze hem zullen volgen en doen zullen wat hij van hen vraagt. En dat? Dat is nou precies waar die mensen in de synagoge niet eens over piekeren om te doen. Die Jezus, die bij ons opgegroeid is, erkennen als de gezalfde des Heren. Voor hem erkennen dat ik een arme zondaar ben en dat hij mijn enige zaligmaker is. En mijn leven zo inrichten als dat hij van mij vraagt. Nooit. Gemeente, Jezus Christus is niet opgegroeid in Rijnsburg. En ook niet in Kerkwerven. Wij kunnen deze geschiedenis daarom iets verder bij ons vandaan houden. En die aanstoot niet zo intens voelen als dat die mensen in Nazareth dat doen. Maar vergis u niet. Als het op de kern aankomt, is die aanstoot er ook bij u. Ook bij mij. Want waarom zouden die mensen in Nazareth met zoveel aanstoot reageren op het feit dat die man die in hun midden is opgegroeid de gezalfde des Heren blijkt te zijn? Zouden ze soms zijn zwarte bladzijden kennen uit zijn jeugd? Nee, dat is het niet, want aan het eind van Lucas 2 staat te lezen dat de Heere Jezus ook in zijn jeugd toenam in de genade bij God en mensen. Dat is dus de reden van de aanstoot niet. Maar de reden van de aanstoot is dit, dat de Zoon van God mens geworden is. Een mens zoals zij. Een mens zoals ik. En dat hij alleen zo zaligmaker kan zijn. En dat ik hem, die mens geworden is zoals ik, dus hoog moet achten. En mijzelf voor hem moet vernederen. Daar. Daar komt de tegenstand bij mij van binnen. O, ga er dan maar eens eerlijk bij zitten vanmorgen. Op diezelfde stenen bankjes daar in de synagoge van Nazareth. Kijk eens naar hem. Jezus in zijn zwakheid, net zo mens als ik. Moet ik hem dan erkennen als de Zoon van God? Als ik zelf op dat stenen bankje zit, dan wil ik het ook niet. En nog minder dat ik belijden moet dat ik een arme zondaar ben en dat hij alleen mij verlossen kan. En dat er in mij niks goeds woont en dat ik in mijzelf de hel verdiend heb en dat hij daar het antwoord op is. Nee, dat wil ik ook niet. Laat staan dat laatste. Echt mijn leven inrichten zoals hij van mij vraagt. Nou, dat al helemaal niet. Dat ik niet langer mijn eigen keuzes maak, maar dat hij mijn keuzes maakt en Oh, bij veel keuzes zal dat misschien nog niet eens zoveel problemen geven. Ik ben niet compleet losgeslagen tenslotte. Maar die momenten dat het recht op aankomt. Hè? Die momenten dat ik een keuze zou willen maken. En dat hij dan mij een andere keuze voorhoudt. Als dat recht tegenover elkaar staat. En dan echt geloven dat die man uit Nazareth beter weet wat goed is voor mij dan ikzelf. Nooit van mijn leven. Ziet u zichzelf ernaast zitten, gemeente? Die stenen banken in de synagoge van Nazareth. Daar zit ik. En ik luister naar zijn stem. En ik zeg, Jezus van Nazareth kan mooi preken. Zijn woorden raken me. Wat hij doet vind ik interessant. Maar buigen voor hem. Synagoge van Nazareth maakt zichtbaar wat een vijandschap er in ons hart leeft. Vijandschap tegenover hem die door de Heere gesalfd is om ons het evangelie te brengen. Vijandschap tegen hem die de heilstijd doet aanbreken. De Heere Jezus, hij merkt het. Hij merkt het daar in de synagoge, hij merkt het. Hier, bij u en bij mij. Hij merkt het dat je in je hart zegt, allemaal best. Maar ik bekeer me niet tot hem. Ik wil mijn eigen leven houden. Hij merkt het bij u. Met mijn vuile hart mezelf aan hem toevertrouwen, ik doe het niet. Hij merkt het. Zoals hij het in Nazareth merkt. En daar ook onder woorden brengt. Ik hoor u denken, zegt hij. Medicijnmeester, genees uzelf. Oftewel, bewijs maar eens met een paar wonderen dat uw grote woorden echt waar zijn. Dat hebt u in Capernaum toch ook gedaan? Maar de wonderen komen hier in Nazareth niet. Wat er wel komt, een waarschuwing. Een profeet is in zijn eigen woonplaats, in zijn eigen vaderland niet aangedaan, niet welkom. En dat is wat u laat zien, Nazareth. Maar dat betekent dan wel dat die profeet met dat heilrijke woord van God naar anderen zal gaan. Zoals in het Oude Testament. Elia door God naar een heidense weduwe werd gestuurd. En Elisa geen Melaatse mannen in Israël beter maakte, maar wel de heidense Naaman. Je kunt dus aanstoot nemen aan Jezus van Nazareth. Je kunt zeggen, ik buig niet voor hem. Maar dan gaat dat heerlijke woord, die kostbare profetie van evangelie voor de armen, genezing voor de gebrokenen van hart, bevrijding voor de gevangenen. Dat heerlijke woord, die kostbare profetie, die in de komst van de Heere Jezus vervuld is, die gaat dan aan je voorbij. En je blijft zelf achter in armoede, in gebrokenheid, in gevangenschap. Je gaat in helse pijn verloren. Bij het horen van dat woord komt de vijandschap in de synagoge van Nazareth pas echt tot een kookpunt. Die woorden van Jesaja over heil en verlossing, die klonken dan tenminste nog mooi. Maar dit, dat God aan Nazareth voorbij zou gaan, ja zelfs heidenen op zou zoeken, dat gaat te ver. Dat laten we ons zomaar niet aanzeggen. En daarmee heeft de Heere Jezus de diepste pijn blootgelegd. De wortel van de onwil om Jezus als de gezalfde des Heren te erkennen. Het tast mijn eergevoel aan. Alsof ik een heiden ben. Alsof hij zoveel meer is dan ik. Alsof ik niet zonder hem kan. Nee, mensen van Nazareth, dat kunt u inderdaad niet. Net zo min als dat jij dat kunt. Net zo min als dat ik dat kan. Want wij zijn in onszelf heidenen. Letterlijk, want wij zijn geen Joden, maar ook omdat heel ons leven ervan getuigt. Van onwil, van boosheid, van eerzucht. Zonder Jezus Christus is onze enige toekomst de helse verlorenheid. Maar juist dat maakt die preek die de Heere Jezus hier in Nazareth houdt zo heerlijk. voor mensen die door hun zonde zelf geen enkele toekomst meer over hebben. Zegt de Heere Jezus ronduit, ik ben uw toekomst. Nazareth wil die toekomst niet. Kijk maar. Ze grijpen de Heere Jezus al vast. Daar wordt hij de synagoge uitgeduwd. En dat is nog niet genoeg. Nazareth is op een berg gebouwd. Die woelende menigte sleepte naar een plek waar de berg gevaarlijk stijl naar beneden afloopt. En de bedoeling is duidelijk. Daar zullen ze hem vanaf gooien. Deze Jezus met zijn grote woorden. Hij moet dood. Dat is nou de climax van de onwil om voor de Heere Jezus te buigen. Onbekeerlijkheid kan eerst nog die nette vorm hebben die de inwoners van Nazareth eerst laten zien. Geïnteresseerd luisteren naar de mooie woorden die de Heere Jezus te vertellen heeft. Maar als er dan al tegelijk die onwil is om hem als de gezalfde des Heeren te erkennen. Als er dan al die onwil is om voor hem te buigen als de Zoon van God de Zaligmaker. Dan eindigt die nette onwil uit het begin in de woede aan de rand van het ravijn. Dood hem. Je zou toch bijna denken, gemeente. Bijna denken dat ze de preek van de Heere Jezus toch goed begrepen hebben. Hij doet de helstijd aanbreken voor arme zondaren. En daarvoor zal hij inderdaad zelf moeten sterven. Maar niet hier. Niet op de stelte van Nazareth, maar op de executieheuvel buiten Jeruzalem. Daar zal hij sterven. Een sterven dat genezing voor gebrokenen van hart betekent. Evangelie voor de armen. Vrijheid voor hen die in gevangenschap zuchten. Daar zal hij sterven, maar die tijd is nu nog niet. En daarom zal de Heere Jezus dus niet sterven in deze woede uitbarsting van zijn plaatsgenoot. Kijk maar. Terwijl hij voortgeduwd en meegesleept wordt door de mensen, draait hij zich plotseling om. En wat er dan gebeurt, dan moeten de mensen hem loslaten. Die woedende menigte die wijkt opeens opzij. Ze kunnen ook niet anders. En onaantastbaar loopt de Heere Jezus door hun midden heen. Zijn leven wordt niet afgenomen. Hij zal het vrijwillig afleggen. Maar niet op dit moment. Maar op de tijd die God daarvoor heeft bestemd. Kijk, daar gaat hij. Weg uit die woedende mensenmenigte. En daarmee ook weg uit Nazareth. Zijn prediking zal hier niet meer klinken. Hij die de heilstijd aankondigt, is weggejaagd. Dat is een ramp. Dat is een ramp als je zo de Heere Jezus uit je leven laat verdwijnen. Omdat je hem niet wil, omdat je weigert voor hem te buigen. Zulke heerlijke woorden van troost. Vol genade, vol heil. Maar je kunt de troost van deze heerlijke woorden niet ontvangen. Zonder je ook echt tot hem te bekeren. Wat is er, schrik je daarvan? En waarom dan? Omdat je diezelfde onwil ook in je eigen hart merkt. Misschien zelfs wel waar je eerder voor hem door de knieën bent gegaan. Nu toch weer die onwil. Toch weer op mijn zelfvertrouwen, toch weer niet heel mijn leven aan hem uit handen geven. Ja, zeg je, daar schrik ik van. Hoe kom ik daar nou vanaf? Is dat echt jouw vraag? Kijk, daar stel je dan een vraag die die mensen in Nazareth nooit hebben gesteld. Hadden ze die vraag maar gesteld. Maar als het nou wel jouw vraag is. Ik merk de onwil bij mijzelf. Hoe kom ik er nou van af? Dan laat deze geschiedenis ook daarop het antwoord zien. Want op die vraag is de Heere Jezus het antwoord zelf. Je hebt het toch gehoord uit zijn mond vanmorgen? Die woorden van de profeet Jesaja. Hij is gezalfd met de geest. Hij verkondigt aan armen het evangelie. Hij maakt dat blinden gaan zien. Aan die Heere Jezus mag je het vragen. En door het aan hem te vragen, buig je eigenlijk al voor hem. Aan hem mag je het vragen. Heere Jezus, u die het goddelijke antwoord bent op armoede, gevangenschap en blindheid, neem ook mijn armoede, neem ook mijn blindheid, neem ook mijn boeien weg. Wat ik niet wil, Heere, leer het mij willen. Telkens meer, een leven lang, steeds meer buigen voor u, steeds meer ontvangen van u, steeds meer leven met u. Als antwoord op dat gebed, mag jij het dan in je eigen hart en leven merken. Dat alles wat de Heere Jezus in de synagoge van Nazareth gepreekt heeft, waar is. Dat dat allemaal waar is. Ook voor jou. Hij laat de heilstijd aanbreken. Voor arme, onwillige zondaren die hem aanroepen. Woorden die druipen van genade, vloeien van zijn lippen. Zalig ben je, als je het hoort. Zalig ben je, als je het gelooft. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wat is het een kostbaar woord. Dat uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in de synagoge van Nazareth las. Wat is het een kostbare preek, o Heiland. Toen u daar zei, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. Wat is het onbegrijpelijk dat mensen daar dan afkerig de oren van afwenden. Maar Heere, we zien het gebeuren. In de synagoge van Nazareth, en wij moeten belijden. Wij zijn van nature net zo. We bidden dat u door uw geest dat anders maakt. Die geest des Heren, waarmee u Heere Jezus Christus gezalfd bent. Dat u door uw geest ons van onze onwil verlost en bekeert. Dat u dat voor het eerst doet in ons leven, waar het nooit zo ver kwam. En dat u met dat vernieuwende werk in ons hart en leven ook doorgaat. Dat we leren buigen voor deze man van Nazareth. Dat we in u, Heere Jezus, onze zaligmaker erkennen en belijden. U te voet vallen. Door u zalig gemaakt worden. Heere, we danken u voor het goede wat we deze morgen mochten ontvangen. U weet ook wat van onze kant niet goed was. Bedek dat met het bloed van Christus. Geef een gezegende zondag uit uw hand. Goede ontmoetingen straks bij het koffiedrinken. Breng ons ook vanavond in gezondheid en getrouwheid weer samen. Om naar uw gewoonte weer de drempel van dit kerkgebouw over te stappen. Om naar onze gewoonte te vergaderen met uw gemeente. Te luisteren naar uw stem. Geef ook dan wat nodig is. In spreken en luisteren. Trouwe Heer, hoor ons bidden en danken. Uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot psalm 132 van deze psalm. Het 11e en het 12e vers. Psalm 132, 11 en 12. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.